voor de dienst van de Heere in Psalm 108. We zingen vers 1 en vers 7 uit Psalm 108.
Thank you.
Broeders, ik doe het een klein beetje anders dan gisteravond. Dat betreft niet de inhoud van het onderwerp, maar de presentatie. Ik doe namelijk mijn jasje uit. Want gisteravond dreef ik van het zweet en ik heb hier en daar gepolst. En ze zeiden, joh, doe dat toch gewoon. Ze weten toch, jij komt van het zendingsveld. Als ik hier nou in een peniskoker rond ging lopen, dan zou u terecht kritiek kunnen hebben. Maar ik denk dat u dat mij wel gunt. Broeders, laten we de schriften opslaan. De eerste Petrusbrief. Hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 19. 1 Petrus 1, vers 13. Daarom, opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Tot zover de schriftlezing. Bij het begin laten wij samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Grote en heerlijke God, die in de Heere Jezus Christus een vader zijt voor al uw kinderen. Wat is het groot dat we uw heilige naam mogen aanroepen. En geef dat wij daarbij bedenken mogen hoe klein we zijn, Heere, als we spreken tot u. De heilige God. En als wij u vragen willen of u in ons midden wilt zijn. Als we u danken willen voor een behouden reis als we hierheen gekomen zijn. U geeft ons de vrijheid om samen te komen. In deze wereld zijn landen waar bijeenkomsten als deze verboden zijn. En waar mensen hun leven offeren in uw dienst, gemarteld of gedood. En wij hebben die grote vrijheid om samen te komen waar we willen en de Bijbel te lezen in het openbaar en hier vanavond als broeders. Ons te buigen over de schriften en daaruit iets te leren. Heere, we bidden u om opening in het woord, in het spreken, in het luisteren, om inzicht in de zaken waarom het gaat. Wij zijn mensen die zo geneigd zijn om hoogmoedig te zijn, om buiten onze schoenen te gaan lopen, om te denken dat we nog iets zijn. Heere, wilt u ons telkens weer opnieuw uitschudden, uitkleden. Dat we het gaan zien, hoe onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn voor u. En dat er maar één kleed overblijft om de schande van onze naaktheid te bedekken. De gerechtigheid van u, Heere Jezus, die volkomen is. Als wij dat mogen zien, dan willen we niet anders meer dan ons leven heiligen voor u. We bidden u, Heere, geef ons de kracht door uw geest. De wil, telkens weer opnieuw, die vernieuwde wil bijstellen. Eiken op het kompas van uw woord en geef, Heere, dat we al sprekend en luisterend uw nabijheid mogen ervaren. Want waar uw woord is, daar wilt u komen. O Heilige Geest, u die de geest van de heiligmaking bent, wilt u vanavond ons zalven in het spreken en in het luisteren. Niet om daarmee zelf iets te worden of te zijn, maar opdat we allemaal iets mogen zien van de heerlijkheid van God. Zoals Johannes op Patmos het heeft ervaren. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Als we daar mogen liggen en die rechterhand van uw gemeenschap mogen voelen, dan kan het niet anders, of ons leven moet toch beantwoorden aan het doel waartoe u het geeft. Waartoe u ons verlost van de macht, van de zonde, van de schuld, van de zonde. Heere, we bidden u. Wilt u bij ons zijn? En mogen we u ontmoeten. Getroost worden. Vermaand worden. Elkaar vermanen en ervaren, zoals we dat ook zondags altijd vragen als we op de kansel staan, ervaren: de Heere was in ons midden. Dan zal het een goede avond zijn. Bewaart u ons voor onszelf en voor ons vlees. En laat de heerlijkheid van de Heere Jezus schitteren. We bidden dat van u. Alleen om Jezus wil. Amen. Broeders, opnieuw het onderwerp van de heiliging of heiligmaking. U hebt gisteren gehoord dat het niet uitmaakt wat voor woord je uiteindelijk gebruikt, als je maar de goede uitleg erbij hebt. En wij gebruiken allemaal een vertaling waar ook het woordje heiligmaking veelvuldig voorkomt. Dus wat zouden we er verder voor bezwaar tegen moeten opperen? Het onderwerp dat hoort bij de orde des heils. En waar het God uiteindelijk in uw en mijn leven om te doen is. De heiliging. We hebben gisteren stilgestaan bij de duplex gratia. Bij die tweeling weldaad, die tweevoudige genade, zoals Calvijn dat noemt, het onlosmakelijk verband tussen rechtvaardiging en heiliging. Dat tweede kan er nooit zijn zonder het eerste. En waar dat er wel is, zogenaamd, is het activisme of wetticisme. We hebben gelet op de woorden heilig en geheiligd in de betekenis van afgezonderd, uit de wereld gehaald, ter beschikking gesteld aan de dienst van God. En dat geldt zowel de Heere Jezus Christus zelf, als de gelovigen. Daarna gingen we verder met de ethische betekenis van het woord heiliging of heiligmaking. Als een proces van zuivering en reiniging van ons leven. Waardoor we onder de voortdurende werking van de Heilige Geest aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden. En die betekenis hielden we verder aan in het spreken over de heiliging. We hebben stilgestaan bij de Bijbelse inhoud van de heiliging als een gave van God en een opgave voor de gelovigen. De rank in de wijnstok is niet passief, maar actief. Maar zonder de sapstroom is er geen vrucht. Toch wordt de heiliging niet aan onze kracht overgelaten, maar het is en blijft een werk van God. Voor 100%. Net als de rechtvaardiging. Het werd ook duidelijk dat er een Bijbelse opdracht is om te groeien in heiligmaking. Ik kom daar toch nog even op terug vanavond. En zo alleen kunnen we, dat hebben we in de afsluiting gezien, een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Oefen u zelf tot Godzaligheid. Vanavond wil ik beginnen door er even op te wijzen dat de heiliging een werk is van de drie enige God. Maar uiteraard in het bijzonder een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest en onze heiligmaking. De heiligmaking is ten diepste een werk van de drie enige God, want de Vader verkiest tot heiligmaking. Heiligmaking is niet alleen een opgave, maar ook een genadegave die reeds van eeuwigheid vast ligt. We lezen in Efeze 1 vers 14, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Daar hebt u het. De Vader verkiest tot heiligmaking. Die gedachte komen we ook tegen in Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. De Vader verkiest tot heiliging. Christus heeft zijn volk verlost tot heiligmaking. En daartoe betaalde hij de prijs. Galaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God, van onze God en Vader. En ik denk ook aan 1 Thessalonicenzen 3 vers 13, waar van de Heere Jezus gebeden wordt of hij zijn kinderen overvloedig wil maken in de liefde, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. De heiliging is dus niet alleen een werk van de Vader, ook van de Zoon, maar heel in het bijzonder van God, de Heilige Geest. Een tekst waar we gisteren al op gestuurd zijn, 1 Korinthe 6 vers 11. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Volgens de Bijbel is er naast de toegerekende gerechtigheid van Christus en de toegerekende heiligheid van Christus, die valt onder de rechtvaardiging, ook een heiligingswerk van de Geest in de mens. Wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, die krijgt een andere levenswandel. Dat kan niet anders. Dan kunnen we niet dezelfde mensen blijven als voorheen. De boom wordt aan de vruchten gekend. Het geloof is niet een dood iets, maar door de liefde werkende. Het geloof zonder de werken is zelfs dood. Door het geloof worden de harten van Gods kinderen gereinigd. Handelingen 15. En zo staat de heiligmaking dus volop in het kader van het werk van de Heilige Geest. Die vernieuwt mensen naar Gods beeld. En als de Geest vernieuwt en begint in het leven van een mens, dan treft hij een vernieuwd beeld van God aan. Maar hij gaat stukje bij beetje dat door de zondeval verloren gegaane beeld herstellen. Dan komen die door de zondeval verloren gegaane kennis, gerechtigheid en heiligheid in beginsel weer terug. In het paradijs kwamen we in een vijandige houding tegenover God te staan. En ontstond er een eigen liefde en de neiging om God en de naaste te haten. Door Gods genade komt er in de weg van heiligmaking meer en meer een mishagen over onszelf, een verlangen om voor God te leven en hem en onze naaste lief te hebben. En de werkmeester is de Heilige Geest. Heiligmaking betekent de Geest gaat als het ware stukje bij beetje dat door de zondeval verloren gegaane beeld van God herstellen en vernieuwen en zo in overeenstemming brengen met het beeld van de tweede Adam, Christus. onze onreine ogen moeten gaan lijken op zijn reine ogen. Zijn vriendelijke mond wordt een voorbeeld voor onze hatelijke mond. Zijn zegenende handen krijgen gestalte in onze zondige handen. Zijn bereidwillige voeten in onze onwillige voeten. En ga zo maar door. En dat doet de geest niet zo dat hij dat er maar een beetje aan de buitenkant bovenop plakt. Maar hij slijpt het beeld van Christus erin. Zodat we in onze handel en wandel gaan lijken op hem. Wiens begeerte het was om de wil van zijn vader te doen. Wie die dure prijs ziet. Die de Heere Jezus betaald heeft tot verlossing van de schuld en de macht van de zonde. Die kan niet meer in de zonde leven, die wil niet meer in de zonde leven. Die wil goede vruchten voortbrengen. De geest maakt nieuwe mensen. Hij brandt hoe langer hoe meer weg uit ons hart wat riekt naar de werken van het vlees. En dat is levenslang nodig. Eigenzinnigheid, zelfzucht, hoogmoed, wereldsgezindheid, zinnelust, noemt het maar op. Het vlees wordt gekruisigd, zegt de Bijbel. Vanuit Christus. En we gaan de vrucht van de geest dragen. Liefde. Nou, alleen daarover kun je al diep nadenken. 1 Korinthe 13. Die zoekt zichzelf niet. Dat is heiliging. Die bedekt. Het kwade. Die dient. Die offert. Die denkt geen kwaad. Bereid u het maar aan. We worden vreedzaam, vergevingsgezind, betrouwbaar, verdraagzaam, nederig, zachtmoedig, matig. En nu moet u niet gelijk tegenwerpen. Nou, dat zijn geweldige superchristenen. Daar kom ik zo nog wel op. We worden vernieuwd. Zegt de Bijbel. De verzoening komt in de vernieuwing van ons leven openbaar. Dat moet. Dan zijn we niet alleen anders, maar dan doen we ook anders. De boom wordt namelijk aan zijn vruchten gekend. Er komen goede werken, dat is een Bijbelse zaak. Het kruis wordt anders gedragen. We worden bereid gemaakt van harte en gewillig voor de Heere te leven. En niet voor onszelf. De liefde van en voor de Heere gaat alles te boven. Dat gaat doorstralen in de verhoudingen op je werk, in de kerkenraad, onder collega's, thuis, in je gezin, overal. Er komt bescheidenheid, hulpvaardigheid, zelfverloochening, ijver in ons dagelijks werk, met name in het koninkrijk van God. De onderwerping aan de wil van God blijkt juist in moeilijke situaties de kostelijke vrucht te zijn van de heiligmaking. Dan krijgt de eer van God in ons leven en in onze gebeden de hoogste plaats. Met Saulus van Tarsen blijven wij vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En we moeten onze zelfhandhaving kwijtraken, dat is ook een stuk, broeders. Een beetje, laat ik dat zo zeggen. Een beetje kwijtraken. Zal toch een deuk moeten krijgen. Wat is dat taai? Wat heeft God daar veel werk aan? En de eer van God komt in het middelpunt te staan. Broeders, we moeten onszelf daarop onderzoeken. Want soms kruipt het addertje van de hoogmoed omhoog in ons hart. Zonder dat je het wil eigenlijk, maar opeens is het er. Het zit erin. En daarom komt het eruit. We willen allemaal zo graag bijvoorbeeld, dat kun je, iedereen kan dat begrijpen, mooi preken. Toch fijn? Dan hebben we heel veel inspanning voor over, goed preken, mooi preken. Daar kun je heel erg over in zitten, of het wel goed zal gaan. En we vinden het heerlijk als de kerkenraad of een gemeentelid na afloop zegt, dat was een indrukwekkende preek, dominee. Nou, en iedereen heeft ook wel eens een schouderklopje nodig. Maar, nu het gevaar, ging het ons in alles echt om Gods eer. Want dat is het doel van de heiligmaking en ook van onze prediking. De eer van God. Er zijn zoveel valkuilen. Misschien worden de beste vruchten trouwens van de heiligmaking onbewust gedragen. In Matthäus 25 zegt God, daar staat dat Gods kinderen in het laatste oordeel zullen vragen, Heren, wanneer hebben we u dan hongerig gezien en naakt en in de gevangenis? Ze zijn zich niet eens bewust dat ze die dingen gedaan hebben. Maar God heeft het wel gezien. Dus we hoeven het zelf niet allemaal te zien. En we hoeven niet te zeggen, ja, maar ik vorder toch echt wel in heiligmaking. En het gaat nu een heel stuk beter, gelukkig. Als onze goede werken maar voor de mensen zichtbaar zijn en God verheerlijkt wordt. Want de vruchten die groeien aan de boom zijn niet voor de boom, maar voor de eigenaar van de boom. En dat is God. Al werpt de heiliging ook zegen af voor onszelf. En ook voor onze naasten. Gelukkig wel. We hebben het gisteren al even over gehad. Het loon wat God daarop geeft. Gods goedkeuring in je hart. Gemoedsrust. Innerlijke vrede. Zekerheid en blijdschap naar de mate van de vruchtbaarheid. Een slordig leven wordt altijd beloond met duisternis in je ziel. En onrust in je geweten. En twijfelmoedigheid. Maar wat vrede heeft elk die uwe wet bemint. Ook onze naaste zal er iets aan hebben. Want dan zijn we een leesbare brief van Christus. In Johannes 15 gaat het over het heengaan en vrucht dragen. Daartoe heeft Christus zijn apostelen uitgekozen. Heengaan, vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Dus eeuwigheidsvrucht. Mensen die door onze wandel en onze woorden aan de voeten van Christus worden gebracht. Broeders, ik kom nu op een heel belangrijk aspect met betrekking tot de heiliging. En dat is dit aspect, heiliging betekent altijd kruisdragen achter Jezus. Jezus volgen is kruisdragen. Velen denken daar anders over, ze kunnen zich dat niet voorstellen, dat het volgen van Jezus strijd en beproeving met zich meebrengt. Toch houdt de Heere ons in zijn woord geen andere weg voor. En hij stelt het volgen van hem niet rooskleuriger voor dan dat het is. Tegen zijn discipelen zegt hij, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. En die nemen zijn kruis op en volgen mij. Denk aan het snoeimes uit Johannes 15. Juist de ranken die vrucht dragen, die reinigt hij opdat ze meer vrucht dragen. Denk aan Hebreeën 12 over de kastijding. Hij kastijdt ons tot ons nut, opdat we zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En de Heere Jezus zegt in Lucas 14 vers 27, wie zijn kruis niet draagt en mijn navel, die kan mijn discipel niet zijn. En dat is nog zo vandaag. Dat kruisdragen en volgen is helemaal met elkaar verweven. Want Jezus droeg ook het kruis. En volgen betekent achter hem aankomen. En je leven overgeven aan hem. En je leven laten bepalen door hem en zijn woord. En alles uit handen geven in zijn handen. Dan maakt hij de dienst uit in ons leven. Doet hij dat? Broeders, de navolging van Christus betekent dat de gestalte van de Heere Jezus in ons leven openbaar komt. Het beeld van God dat in de heiliging in ons leven wordt hersteld, gaat de trekken krijgen van het Lam. De navolging van Christus brengt ons bij het met Christus gekruisigd en opgestaan zijn. Ik denk aan Romeinen 6, vers 4 tot 6. Wie wil kan dat meelezen. Romeinen, misschien kent u dat uit uw hoofd. Romeinen 6, vers 4 tot 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En een tekst die u zeker uit uw hoofd kent, die zoeken we niet op. Dat is die hele bekende tekst uit Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, wat mijn aardse bestaan betreft, dat leef ik. Door het geloof des Zoons van God. Dan zou ik Paulus zijn gezicht wel eens hebben willen zien toen hij die woorden neerschreef. Die mij te vervolgen. Die mij liefgehad heeft. En zichzelf voor mij overgegeven heeft. Deze bekende woorden hebben niet alleen maar een heilshistorische betekenis. We zagen dat net ook in die versen uit Romeinen 6. Met hem gekruisigd. Houd het daarvoor, enzovoort, heilshistorisch. Maar dat heeft tot gevolg het heilsordelijk, het bevindelijk, het sterven aan onszelf in het leven van de gelovigen. De heilsbetekenis van Christus kruis en opstanding brengt het bestaan van de gelovigen, brengt in dat bestaan juist het sterven van de oude mens met zich mee, mortificatio. Sterven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. De vivificatio. Bij Calvijn hele kenmerkende termen in het kader van de heiliging. En we vinden hetzelfde in onze catechismus. De zondag over de bekering. Zondag 33. Het gaat om een verlost worden van de smet en de macht van de zonde. Maar ook een bereid gemaakt worden om in de gehoorzaamheid aan Gods gebod te dienen en tot eer van zijn naam te leven. Vanuit het in Christus zijn en met hem gekruisigd zijn. Maar dat brengt ook het lijden mee. De dwarsbalk van het kruis staat altijd haaks op onze weg. En daarom mogen wij onszelf best afvragen hoe we stand houden als het kruis komt. Als we moeten lijden om Jezus wil. Als Gods leiding dwars tegen onze wensen en onze plannen ingaat. Als je dat beroep toch niet krijgt, waar je eigenlijk graag best op gehoopt had. Of je wordt door een ziekte uitgeschakeld. Of een doorn in je vlees. Opdat je je niet zult verheffen. En dan met die heerlijke belofte erbij, maar mijn genade is u genoeg. Schiet de bitterheid in ons hart omhoog. De wortel van de bitterheid. Als God een andere weg met ons gaat dan wij eigenlijk hadden gewild. Wie durft hier nog rekenen op eigen trouw en eigen standvastigheid? Broeders, als God je niet vasthoudt in die omstandigheden, ga je onderuit. Als het kruis komt en schrijnt op je schouders en de Heere vraagt, heb je mij nu nog lief? Zeggen wij dan. Ja, Heere, ook nu in de pijn en in het verdriet heb ik u lief. Dat is genade van God. Verbonden met het volgen onder het kruis, onder het heiligend kruis. Je wordt steeds afhankelijk. Je leert je leven hoe langer en hoe meer overgeven aan de leiding van God. Ook als het gaat zoals je niet had kunnen denken. En zo rijpt en groeit het geloof op de kruisweg achter de Heere Jezus aan. In de verbondenheid met hem. We worden minder in onszelf. En hij gaat steeds meer betekenis voor ons krijgen. We krijgen hem nog meer nodig. De vrucht van zijn kruis. Niet alleen voor onze verzoening. Maar juist ook in die navolging van hem. Broeders, het kruis verbindt aan Jezus. Als je Jezus volgt, dan ga je achter hem aan. En dan ga je niet voor hem uit. Als je hem voor de voeten loopt, dan zie je hem niet. Nee, hij zegt, volg mij na. Achter mij aan. Ik ben de overste leidsman. Wie dicht achter hem aankomt, ziet Jezus het best. In zijn overgave aan God. In zijn kruis en diepe zondaarsliefde. En dan verbindt het kruis aan Jezus. Dan worden we zijn beeld gelijkvormd, door lijden geheiligd. Dat is de echte navolging. Je gaat en je wilt doen wat hij deed. En spreken zoals hij. En barmhartig zijn zoals hij. En liefde bewijzen zoals hij. En geduld oefenen zoals hij. In alles op hem lijkt. Op de grote meester. Dat wil hij. En dat wil je eigenlijk zelf ook. Dat wordt je verlangen en je strijd. Je eigen gewilligheid sterft af. En je zelfverloochening wordt verdiept. En er komt offerbereidheid. Als Petrus na Pinksteren door het Sanhedrin wordt gevangen genomen, dan staat er dat hij zich verblijde, omdat hij om Jezus wil smaadheid mocht lijden, dan ben je dichtbij. Als u het moeilijk hebt onder uw kruis, moet u maar veel kijken naar zijn kruis. Dan ben je niet meer zo met jezelf bezig. Want het gaat er toch om, broeders, dat God verheerlijkt wordt. Ook onder het kruis. Dat gebeurt niet als wij te lopen te mopperen en te klagen. Daar raken ongelovige omstanders niet van onder de indruk. Wat indruk maakt is, als er bij alle moeite en zorg toch iets van rust en blijmoedigheid van ons mag afstralen. Omdat we ons geleid en gedragen weten door de Heer, voelt u dat dat genade is. Dat je daar nooit zelf komt. En dat maakt ook indruk. Dat maakt anderen jaloers. Dan merken ze iets van de verborgen kracht rond, namelijk de gekruisigde zaligmaker zelf. Dan zeggen uw gemeenteleden, kijk, wat hij ons altijd heeft voorgehouden, dat is niet maar theorie. Hij brengt het zelf in de praktijk. Daarom moet u soms in een crisis terechtkomen. Was al een prediking op zich. Hoe je dat volhoudt? Het antwoord ligt in Jezus' woord, volgt mij na. Dus door het contact met hem, door de gemeenschap met hem, de nabijheid van hem, de geloofsverbondenheid met hem, door zijn kracht, zijn geest, zijn genade, niets uit ons. Dan is de vraag niet meer hoe pijnlijk ons kruis is. Maar of de Heere Jezus in ons leven is. Heel concreet, zijn nabijheid in alles. Wie hem volgt, laat zijn leven bepalen door hem. En die kent iets van dat wonder van de overgave aan hem. Dan moet ons oude Adams bestaan sterven. En het nieuwe in Christus ontkiemen. Om voor God vrucht te gaan dragen. Dienaars van de Heere Jezus. Kunnen niet zonder lijden. Dat is zo leerzaam. We leren iets van de zin van het lijden. Het kruis is heiligend. Het maakt los van allerlei aards en zondig genot. Het oefent in zelfverloochening en liefde. Het brengt een scheiding aan met het schijngeloof en het oppervlakkige geloof. Dat houdt geen stand. Het lijden versterkt en verdiept en loutert. En het dient, zoals bij Paulus, tot een voorbeeld voor anderen. Lijden en levensheiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geliefde broeders, is iemand van u in lijden? Moet u lijden om het woord misschien? Om de kerk? Om Christus wil? En vindt u het zwaar? Gaat u ten onrechte gebukt onder laster? Wordt uw goede bedoeling in twijfel getrokken? Dreigt u soms te bezwijken? Luister vanavond even mee naar Paulus. Hij zegt vanuit de gevangenis: die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, gemeente van Filippi. Als de Heere Jezus maar nabij is. Zoals Paulus aan Timotheus schrijft: ze hebben me allen verlaten en Alexander de kopersmid heeft me ook nog veel kwaad aangedaan. En iedereen was tegen mij en ze lieten me allemaal vallen. Niemand heeft mij geholpen, maar de Heere Jezus, die heeft mij bijgestaan. Die was nabij en daarom kwam ik erdoor, Timotheus. Zo kon ik verder in de ervaring van zijn liefde en van zijn nabijheid. Lijden heeft zin. Lijden hoort bij het evangelie. Lijden heiligt ons leven. Denk eens aan Paulus' leven verder. Bent u ooit gegezeld? Paulus 3 keer. Hebt u wel eens 39 stokslagen ontvangen in de consistorie na de preek? Paulus wel. Vervolgd door de heidenen. Gelasterd door de Joden. Vele keren in de gevangenis, 3 keer schipbreuk, gestenigd, als door een wonder opgestaan, ontberingen geleden van kou, struikrovers, noem maar op. En dan nog die doorn in zijn vlees waar hij zo graag af wou en waar hij de Heer 3 keer voor gebeden heeft. Misschien heeft u de Heer er wel meer dan 3 keer voor gebeden en waarvoor God gezegd heeft: nee Paulus, die doorn heb je nodig om je niet te verheffen. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Laten we nog een paar versen lezen uit Romeinen 8. 1 blaadje verder dan daarnet. Romeinen 8, vers 17 en 18. Romeinen 8, vers 17 en 18. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. In vers 17 gaat het heel nadrukkelijk over het lijden om Jezus' naam. En in vers 18 over het lijden meer in het algemeen, het lijden van deze tegenwoordige tijd, ziekte, tegenslag. Deze wereld die kreunt en kraakt in haar voegen, dat komt in het vervolg van Romeinen 8. De barensnood waarin de wereld is, het lijden. Zo wij anders met hem lijden. Met hem, daar zit dat geheim weer, dat woordje met. Dat betekent in geloofsverbondenheid met hem, in gemeenschap met hem. Een andere weg naar de heerlijkheid, broeders, is er niet dan de weg onder het kruis. Achter hem aan, beproeving en aanvechting, loutert en sterkt het geloof van Gods kinderen. We moeten toch door vele verdrukkingen ingaan. Er zal altijd lijden en verguizing zijn, gemeenschap aan Christus lijden. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En juist die bereidheid om te lijden voor zijn naam brengt ons in nauwere gemeenschap met het liefdevolle hart van de zaligmaker. Daar zie je pas goed, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden, onder het kruis naar de kroon, zo wij anders met hem lijden. Broeders, wij worden niet gemarteld en gedood in Jezus, om Jezus' naam. Andere christenen in deze wereld wel. 350.000 christenen stervende marteldood om Jezus naam per jaar. 350.000 per jaar gemarteld, gedood. De marteldood, niet alleen gemarteld, om Jezus wil. Dat is wat. Wie van ons moet niet lijden aan de kerk? Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Aan dwaalleer. Valse ecumene. Allerlei bepalingen die erbij komen. En wat zoveel ophef heeft gegeven ook. In de krant hebben we het allemaal kunnen lezen. Inzegening van niet-huwelijkse relaties enzovoort. Daar leid je toch onder. Dat is toch je kerk. Afbreuk die gedaan wordt aan de belijdenis. Polarisatie. En geven de Heere toch het inzicht dat wij daar niet aan meewerken. Verdachtmaking, verwereldlijking. Ook fariseïsme en traditionalisme. Broeders, ik slaap wel eens niet. Gelukkig niet de hele nacht. Vanwege het lijden aan de kerk. Mijn kerk. Die ik zo lief heb. Dat je nooit uit. Maar ik kan me voorstellen dat bij u ook zo is. Lijden aan kerk. Wie zou niet wenen als die om zich heen ziet naar ons eigen, de kerken in ons eigen vaderland, ieder zijn eigen kerk. Zo wij anders met hem lijden, ja dat hoort er ook bij. Houd vol. Houd vol. Vanuit het gezicht op de gekruisigde. Naar ons eigen, de kerken in ons eigen vaderland, ieder zijn eigen kerk. Zo wij anders met hem lijden, ja dat hoort er ook bij. Houd vol. Houd vol. Vanuit het gezicht op de gekruisigde zaligmaker, wat is hij gespot en gesmaad door de Joodse godsdienst? Denk aan de heerlijkheid die komt, broeders. Alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Gelooft u dat? Het komt goed. De liefde tot God blijkt juist in de gewilligheid om met Christus te lijden. En dan verbindt Paulus zelf in Romeinen 8 daaraan de heiligmaking. Laten we dat nou geen lijden noemen, maar we hebben daar wel last van. Vers 29 uit Romeinen 8. Daar staat, daar schrijft Paulus over het feit dat God op deze manier ons verordineerd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Daar hebt u het. Maar daarvoor moet God ons kneden, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Bent u zo in zijn hand? Zingt u het dan mee? Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Het is zijn hand. Vaders hand. En in zijn vormende handen gaat de ruwe ongevormde klomp van ons leven meer en meer op Christus lijken. Want dat wil God. Door alle verdrukkingen heen komt er een wonderlijke glans op je leven te liggen. De glans van Christus liefde. De gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. De oudste broeder. Dan gaat het niet meer om ons, maar om hem. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders, Romeinen 8. En waar die glans van Gods genade ontbreekt, en onze levenswandel niet tot navolging wekt, wordt onze bediening met onvruchtbaarheid geslagen. En dat is vreselijk. Dan doe je je werk voor niks. Moet je niet zeggen, ja, maar de Heer kan nog wel met een kromme stok een rechte slag slaan. Dat is zeker waar, zo goed is God ook nog. Maar wij moeten wel een rechte stok zijn. En
De Heere wil dat ons leven, onze bediening, vrucht draagt. Ik heb u uitverkoren, opdat ge zult heen gaan in uw arbeidsveld en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Eeuwigheidsvrucht. Daar kunnen we het Paulus en Silas, daar kunnen we het Paulus nazeggen, wees mijn navolgers gelijk ook, ik van Christus. Broeders, als die evangelische heiligmaking gaat ontbreken, komt er vaak een wettische voor in de plaats. En daar ontbreekt de liefde aan. Dan houden we ons op de been met gebod op gebod en regel op regel. De vertroostingen van God zijn er niet in. Een arme godsdienst waar je gewoon mee verloren gaat. En wee de dienaar die daar voet aan geeft in zijn gemeente. Laten we dat maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Je ontmoet mensen in de gemeente. En die zeggen, ja dominee, ik ben niet bekeerd. Maar ik doe dit niet en dat wel. En uit liefde tot de waarheid houd ik me toch aan die regels. Maar zonder een vernieuwd hart. Dat is arm. Dat is een smal traject uitzetten op de brede weg. En dat is heel wat anders dan levensheiliging. Levensheiliging valt samen met de smalle weg. En daarom, heiliging is in de eerste plaats een zaak van ons hart. Dat wil ik even benadrukken. Natuurlijk, ons leven. Iedereen zegt dat het eerst. Maar het is eerst een zaak van ons hart. Het gaat er niet om of je voldoet aan een aantal uiterlijke gedragscodes die binnen een kerkelijke subcultuur waardevol gevonden worden. Best. Maar als je die onderhoudt los van het levende geloof in de Heere Jezus, dan is het niet best. Ik bedoel helemaal niet te zeggen, broeders, dat het niet goed is om een bepaald vastgesteld patroon te volgen en regels te hebben. Het zou wel een chaos worden als je die niet had. Er zijn hele goede regels. En we hebben een rijke traditie. Wij reformatorisch. Maar als dat alles niet voortkomt uit je hart en vanuit de liefde tot God, dan is het geen levensheiliging. De scherpe kritiek van de Heere Jezus richtte zich op dat punt juist tegen de fariseeën. Die zagen dat niet in. Die dachten, we zijn klaar met een aantal uiterlijke dingen. Als we ons daar maar aan houden en als anderen ons gedrag maar goedkeuren, als het voor de buitenwacht maar wat lijkt. Maar de liefde ontbrak er aan. Het hart ontbrak er aan. Het stond niet in het stuk van de dankbaarheid, maar van de verlossing. In zijn gesprekken heeft de Heere Jezus daar steeds op gewezen dat de heiliging begint bij het hart. Heiliging impliceert zelfverloochening, nee zeggen tegen zondige verlangens en het najagen van eigen plezier of voordeel. Nee zeggen tegen alles wat je van God kan afhouden en van zijn geboden. Dat is niet maar een uiterlijke gehoorzaamheid, maar dat is een gehoorzaamheid vanuit een gereinigd hart. Dat mogen wij ook wel ter harte nemen in onze kerkelijke cultuur. Het gaat in de heiliging niet in de eerste plaats om uiterlijk gedragspatroon, maar op de gerichtheid op de eer van God, vanuit een vernieuwd hart, precies omgekeerd. En zo staan wij ook bloot voor fariseïstische trekken. Wie de Heere vreest, wil heilig voor hem leven, naar al zijn geboden. En ook geen opspraak geven. Maar juist daarin besef je dat je in jezelf een goddeloze blijft die steeds van genade moet leven. En die genade is er. Christus. Zijn bloed hebben we gelezen in Petrus zo straks aan het begin. Het bloed van het onbestraffelijke lam. Alle inspanning om de heiliging gestalte te geven buiten de geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus om is wettisch. Misschien vindt u mij te scherp. En zegt u, ja, maar we hebben toch ook onze verantwoordelijkheid, zeker. Maar bijbelse verantwoordelijkheid is antwoord op het woord. En dat is geloof of ongeloof, één van tweeën. Kunt u echt blij zijn als uw gemeenteleden wel uiterlijk Gods geboden naleven, maar innerlijk in hun hart het bloed van de Heere Jezus vertreden en de Zoon van God ongehoorzaam zijn? Voelt u het spanningsveld als het gaat over heiliging en wetticisme? Er bestaat geen geloof zonder gehoorzaamheid. Zou er dan wel echte gehoorzaamheid bestaan zonder geloof? Een bloem zonder wortel, de dorp. Broeders, laten we daarom onze ogen ook niet sluiten voor de verschillende schepen die op het strand liggen. Van Valen heeft daar gistermiddag op gewezen. Ze zijn een baken in zee. Omspoelt het water van Gods geest en genade ons nog helemaal? Mensen uit de Rooms-Katholieke Kerk geven waarschuwingssignalen af. Gereformeerden stellen zich de vraag hoe het toch gekomen is dat het hechte bolwerk van de gereformeerden zo snel bezweken is onder de druk van de secularisatie en het moderne leven. En de antwoorden die we horen zijn duidelijk. Waar de echte diepe vrezen des Heren als een geestelijke en levende werkelijkheid gaat ontbreken, breekt een stuk formalisme en veruitwendiging door, waardoor hele kerkgenootschappen op den duur worden afgebroken. We hebben meer dan ooit in onze tijd nodig dat het geloof diep ingeworteld in de verbinding met Christus zijn vruchten draagt. Alleen tradities redden het niet. Ja, nog een poosje. Alleen het echte, door de Heilige Geest gewerkte, bevindelijke geloof in de Heere Jezus is de bodem waarop de levensheiliging bloeit. Kort gezegd, er is geen heiliging zonder rechtvaardiging. Niet alleen theoretisch, maar ook praktisch bedoel ik het nu. De beleving ervan. De heiliging is echt een zaak van het hart, daar begint het. Kwestie van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Vanuit een door genade geheilig geweten. Vanuit de verborgen omgang met God. En als de verborgen omgang met God bij de ouders, in de gezinnen, gaat ontbreken, is de volgende generatie weg. Als God het niet verdient. Broeders, ik ben nog niet klaar. Het is 9:00. Ik geef mezelf nog een beetje tijd, maar we gaan weer een tussenzang zingen. De tussenzang vindt u in Psalm 25, dan komen we even wat op verhaal. Psalm 25, vers 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen en Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 uit 25. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Met verwachten. Want broeders, die het van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Ik heb nog twee aandachtspuntjes. In de eerste plaats, levensheiliging in de gemeenschap der heiligen. En in de tweede plaats, dat was nog niet aan de orde geweest, dat de volmaaktheid in dit leven niet wordt bereikt. In de Hebreeënbrief roept de apostel zijn lezers in het 12e hoofdstuk op tot heiliging van hun leven. In het zicht op de lijdende Christus, die voor de zonde gestorven is. En hij vermaant hen geduldig te zijn onder de vaderlijke kastijdingen. En hij noemt als het nut daarvan opdat we zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En dan vervolgt de apostel met de volgende woorden. Jaagt de vrede na, met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Nu komt het zinnetje, wat ik eruit leg, toeziende, dat niet iemand verachtere in de genade Gods. Hier blijkt duidelijk, dat de heiligmaking niet alleen maar een zaak is van iedere gelovige op zich, maar ook van de gelovigen met elkaar. De gemeenschap der heiligen. Het lichaam van Christus. Ieder moet toezien dat de ander niet verachtert in de genade. Je hebt een taak ten opzichte van elkaar. De gemeenschap met anderen is, andere gelovigen, is heel belangrijk. We hebben elkaar zo nodig. Ook om de gebreken van onszelf te ontdekken. Dat kun je niet alleen ontdekken. Ieder heeft een blinde vlek voor zichzelf. Je zou soms niet weten in welke opzichten je leven moet veranderen, als een ander je daar niet opmerkzaam op maakt. Mensen die dat op een liefdevolle manier doen. De Heilige Geest maakt er ook gebruik van. Om ons te ontdekken door middel van anderen. Hij werkt ook middelijk. Je kunt zo je eigen ideeën hebben over bepaalde zaken, maar degene die dichtbij je staan, in je gezin bijvoorbeeld, in je huwelijk, die kunnen je soms haarscherp vertellen waar het fout zit. En je kunt daar verontwaardigd over zijn. Mijn ervaring is, als ik er langer over nadenk, dan kom ik vaak tot de conclusie dat ze eigenlijk toch wel gelijk hebben. En de volgende stap is dat je je gedrag op dat punt verandert. Als christen, en daar vallen wij ook onder, wij zijn wel herders, broeders, maar wij zijn ook schapen. De grote herder. Als christen heb je de pastorale hulp van mede-christenen nodig. Die een oogje op je houden en die in liefde tegen je zeggen als er dingen zijn in je leven die echt moeten veranderen. Dingen waar je zelf niet zo makkelijk achterkomt. Wie zichzelf daar niet voor openstelt en zich terugtrekt in zijn kleine wereldje, bemoei je er niet mee, ik kijk zelf wel uit, die loopt de kans op dat punt helemaal scheef te groeien. Dat kan de bedoeling van de Heere niet zijn. En broeders, hier ligt een groot gevaar. Dat ons als dienaren van het woord bedreigt. Misschien ervaart u dat niet altijd zo, maar onze gemeenteleden zien altijd nog wel een beetje tegen ons op. Al worden ze steeds mondiger. En dan moet u misschien zeggen, nou, ik heb er wel die zien op me neer. Maar sommigen durven niet zo direct en concreet ons te corrigeren als ze dingen zien die veranderd moeten worden, die verbetering nodig hebben. En die correctie hebben we juist nodig. Zelfs kerkraadsleden, broeders. Kerkraadsleden als geliefde broeders willen hun dominee vaak ook nog sparen. Ik wil de aanwezige broeders ouderlingen vragen om dat niet te doen. In liefde uiteraard. Je hanteert niet de botte bijl. En ook niet gelijk in de consistorie na de preek. Het gaat over de levenswandel. Maar het mes van de liefdevolle vermaning moet u hanteren. Er moet namelijk in ons domineesvlees altijd weer opnieuw gesneden worden. En de mensen die ik hier eigenlijk het liefst een goede raad zou geven vanavond ontbreken. In de samenkomst. Dat zijn de echtgenoten van de dominees. Als u tenminste nog uw vrouw mag hebben. Uw gezin staat het dichtste bij u. Onze vrouw en kinderen hoeven ons niet te aanbidden. Laat ze maar voor ons bidden. En uitspreken. Een flinke kritische domineesvrouw is van heel groot belang voor de heiliging van haar geliefde echtgenoot en ze functioneren in de gemeente. Je vrouw en je kinderen durven dingen tegen je te zeggen die de gemeenteleden wel zien en de kerkraadsleden, maar die het niet doorgeven. Wat een zegen als je in je eigen gezin de gemeenschap der heiligen, als die zo gestalte mag krijgen. Daar moeten wij voor openstaan. Levensheiliging bloeit het best op de voedingsbodem van de gemeenschap met Christus en de gemeenschap der heiligen. Daarom staan in de brieven van de apostelen zoveel vermaningen tot levensheiliging in de tweede persoon meervoud. Begrijpt u? Die staan in de tweede persoon meervoud. Dat heeft te maken met wat ik nu net gezegd heb. Gij, of jullie, daar zit achter, wijs elkaar daarop. Jullie met elkaar. Als het erover gaat hoe de gemeenteleden zich gedragen, moeten worden de hele gemeente daarop aangesproken. Uw leven staat niet los van het leven van andere christenen in de gemeente. Eén lichaam, in onderlinge liefde. Omgaan met elkaar. Het zegent God. Broeders, het is duidelijk dat de heiligmaking vooral gestalte krijgt binnen de gemeente van Christus, in persoonlijk leven. Niet alleen als een individuele zaak, van mens tot mens of van enkeling tot de gemeenschap. Het is nog een aspect, de heiliging raakt het leven in de schepping en de maatschappij. De heiliging heeft consequenties voor onze omgang en het beheer met de schepping. Milieuvragen, eerbied voor de schepping. Wat is er een misbruik en grensoverschrijding? Geldt ook het maatschappelijk leven. Maar het is mijn bedoeling niet om in het kader van deze lezingen daarop in te gaan. Dat was mijn bedoeling niet. Dan moet u dat boekje maar lezen van A. van der Schans uit Bodegraven. Dat hij uitgegeven heeft in de Willem de Zwijger Stichting. Eén aspect wil ik nog aanroeren. Als laatste. Dat is dit. De volmaaktheid wordt in dit leven niet bereikt. De apostel Paulus legt sterk de nadruk in Romeinen 7 op. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij legt enerzijds sterk de nadruk op het hebben van de volmaaktheid in Christus. Dat is het wezen van de rechtvaardigmaking. In hem zijt gij volmaakt. En aan de andere kant laat hij de worsteling van de gelovigen zien om heilig voor de Heere te leven. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, doe ik. En de vraag doet zich voor. Worden wij nu in het proces van de levensheiliging, en nu kom ik terug op dat woordje groeien in levensheiliging. Worden wij in dat proces steeds heiliger? Wat vindt u daarvan? Nog meer toegespitst. Worden wij kwalitatief betere mensen? Ik zeg nee. En ik denk u ook. De Heilige Geest verlicht ons meer en meer. En daardoor leren we onszelf steeds meer kennen als onheilig, zondig, zondaar. Hoe dichter bij God, des te meer onreinheid je ziet in jezelf, des te meer ontdekking, des te meer zonden ga je zien, waar je vroeger niet van dacht dat dat ook nog een zonde zou kunnen zijn, en dat ga je nu wel zien. Je ervaring is, ik word steeds groter zonde. En daar ga je tegen strijden. Maar dat is wel te zien in je leven. Door de gemeenschap met Christus zal onze oude mens hoe langer hoe meer gekruisigd worden. De oude mens wordt niet bekeerd, dat kan niet. Ook niet verbeterd. Die moet alleen maar sterven. En de nieuwe mens moet opstaan. Meer invloed krijgen. Leven in en door Christus. Zo alleen kunnen we hem gelijkvormig worden. Door Gods genade. Onder die heiligende invloed van hem. En dan blijft het werk van de geest onmisbaar. David zegt ook, neem uw heilige geest niet van mij. Dus de heiliging in het leven van de gelovigen blijft onvolmaakt. Daarom zei Paulus ook, en die tekst was gisteren al aan de orde, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jagen naar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Jezus Christus gegrepen ben. We zullen dus in dit leven de staat van volmaaktheid niet kunnen bereiken. De totale bevrijding van de zonde bewaart God voor het hiernamaals. Het perfectionisme heeft geen grond in de Bijbel. De verlossing tot volmaaktheid ligt in het verschiet. Dat komt nog. Als Jezus komt, dan zullen we hem echt helemaal gelijkvormig zijn. Wij, mens, hij, God. En broeders, daar kun je zo naar verlangen. U niet? O Heere Jezus, kom. Je kunt moe gestreden zijn tegen de zon. En vervuld met heimwee naar de volmaakte herstelling van Gods beeld. Het verlangen om er bovenuit te komen. Straks zonder vlek en rimpel aan de Vader voorgesteld te worden. Dat heimwee naar de volmaaktheid gaat gepaard met een verlangen om dicht bij Christus te leven. Dat is toch ook uw ervaring? Hoe dichter bij hem, hoe meer beïnvloed door zijn geest. Maar de volmaaktheid, nee. Al zeggen ze het in Pinksterkringen anders, Gods woord leert ons dat niet. God had ons allemaal in één klap volmaakt kunnen maken bij de wedergeboorte als hij dat gewild had. Maar daar heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft een andere manier van werken. Het heeft hem behaagd om ons te heiligen via een proces dat begint op het moment van de wedergeboorte. Een doorgaand proces, voortdurend in ontwikkeling, om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En zo maakt God zijn kinderen klaar voor de heerlijkheid. Nu geef ik u nog een citaat van Lord Jones. Hij zegt, als hij het heeft over perfectionisme, we gaan vooruit en groeien in heiligmaking. We moeten nu meer geheiligd zijn dan vorig jaar. En zo zal het verder gaan. Tot wij eindelijk in heerlijkheid volmaakt zullen zijn, zonder vlek of rimpel. En als ik u nu gelegenheid gaf om terug te praten, dan denk ik dat er heel veel mensen gingen staan. Commentaar. Dus toch. De boom die wordt hoe langer hoe dikker. Nee. De boom die wordt hoe langer hoe dunner. Ik zei u dat net. De boom die wordt hoe langer hoe dunner. De Heilige Geest ontdekt je steeds meer en meer aan dat is zonde en dat is zonde. Vroeger liep je daaroverheen en nu zie je het. Groter zondaar in jezelf. Als je toch eerlijk bent, broeders. Vroeger dacht ik, het valt nog wel een beetje mee, maar wat is er nog goed aan mezelf? Geen flinter. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zon. Maar juist dat ontdekkende werk van de Heilige Geest maakt dat wij meer en meer en meer zonden zien. En daartegen strijden, want God wil ze niet. En daar wil God, hoe meer God het ontdekkend licht van zijn geest geeft, hoe meer God ook zijn geest geeft om er tegen te strijden. En tot eer van zijn naam te leven. En dat zal te zien zijn. Dus niet, zoals u kon lezen in het RD door meneer Vreugdenil, vindt dat we ook nog onze bijdrage moeten leveren. En dan via het citaat van Lloyd-Jones, goed bedoeld, ik heb het letterlijk gelezen. Maar denkt u dat Lloyd-Jones bedoelt de boom die wordt hoe langer hoe dikker? Nee toch, dat kan toch niet. Hij bedoelt wat ik nu net gezegd heb. Door die ontdekkende werking van Gods geest
wordt de boom hoe langer hoe dunner. En er blijft niets van ons over en Christus blijft over. Maar dat heeft God, dat is te zien in het leven van iemand. U hebt nog wel lichtende voorbeelden, godzalige mensen. Kijk, in hun leven was het te zien, heel duidelijk. En dan zal er vordering te zien zijn. Maar oh wee, als die balans weer anders slaat. Die oude en die nieuwe mens. Oh wee, als die oude mens weer een beetje omhoog komt. En de nieuwe naar beneden gaat. Als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen. We blijven immer zondaar. Petrus, verloochend zijn meester, David. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan de vergevende liefde en genade van God niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. We moeten weer opstaan, broeders, en voortgaan op de weg. Zo blijven we levenslang afhankelijk en ootmoedig. We hebben dagelijks vergeving nodig. En Christus wordt ons meer dierbaar dan toen wij eerst geloofd hebben. Zo. Dan is er ook verlangen naar de voleinding, naar de komende heerlijkheid. Want we komen niet verder dan een klein beginsel, de allerheiligsten zelfs, een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. We blijven zondaar. Daarom staan er zoveel schuldbelijdenissen van kinderen van God in de Bijbel. Denk eens aan de psalmen. Gods woord, Gods heiligheid, laat ons onze onvolmaaktheid en blijvende zondigheid zien. Nee, we zetten geen hoge borst op. Ik las... Zo straks na het eten, een stukje, dat lees ik even met u, of zonder u, maar ik lees het voor. Het slot van dat artikel van Guido de Brij, 34, over de heiliging in de geloofsbelijdenis. Dan zegt hij in het laatste gedeelte van artikel 34, voorts. Al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En ook al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God verworpen zou worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende zonder enige zekerheid. En onze arme consciëntieën zouden altijd gekweld worden indien ze niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Machtig mooi. Kijk, daar eindigt hij mee. Het is een artikel over heiliging. Niet de boom, die wordt hoe langer hoe dikker. Christus alles, hoe langer hoe meer steunen op hem, onze zaligmaker, die zijn leven gaf aan het kruis. Maar de strijd tegen de zonde gaat wel door. En die loopt uit op de volkomenheid. En dat is de grootste vreugde. Die hier begint als Christus gestalte krijgt in ons hart. Vanuit zijn opstandingskracht vernieuwt hij ons leven. Hier in beginsel, straks volmaakt. Die volkomenheid, broeders, heeft geen oor gezien, geen oog gehoord. Geen oog gezien, geen oor gehoord. En het is in het hart van de mens niet opgekomen. Wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Kostelijkste momenten op aarde zijn niet vergelijkbaar met wat God nog in petto heeft. Het beste komt nog. En de onvolkomen gelijkvormigheid aan Christus nu, in het leven van de gelovigen, betekent dat we straks, dat garandeert dat we straks met al onze zintuigen, met onze adem, met onze stem God verheerlijken. Voorgoed verlost van het lichaam der zonde en des doods. En daar gaat het om en daar gaat het heen. En dat is de inhoud van het eeuwige leven. Zonder onderbreking en zonder gebrokenheid op de nieuwe aarde God verheerlijken en aanbidden. Met heel ons leven. Geen enkele dissonant van de zonde zal er meer tussen komen. Dus zullen we eeuwig met de Heere zijn. Dan is de heiligmaking tot zijn doel gekomen. Broeders, pelgrims, op weg naar het zalig oord in Sion. Houd die eindbestemming voor ogen. Richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Wat een toekomst. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nu al door het geloof. En hij blikt ons door de vensters van het evangelie tegen. Nog een weinig tijd. En hij die te komen staat, zal komen. De bruidegom verlangt ernaar.
dat zijn bruid volmaakt zal zijn zonder vlek of rimpel. En de bruid ziet er naar uit om de bruidegom lief te hebben en te dienen zonder enige gebondenheid aan het zondige vlees. O, wat zal dat heerlijk zijn als de bruiloft van het lam gekomen is en zijn vrouw zichzelf heeft bereid en zijn dienstknechten hem zullen dienen. Geprezen zij het lam voor ons geslacht en de Vader die hem schonk en de Geest die ons heiligt. We gaan het zingen. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. De avondzang, de eerste drie versen en de laatste twee. 1, 2, 3 en 6, 7 uit de avondzang.
Laten we tot God gaan. Heere, allergenadigste, allerbarmhartigste Vader die in de hemel zijt, wat bent u wijs en goed. Ook dat u in het leven van uw kinderen niet de volmaaktheid schenkt, opdat we zouden verlangen en uitzien naar die heerlijke toekomst die u hebt weggelegd voor al de liefhebbers van uw naam. Heere, drijft u ons uit, iedere dag naar de Heere Jezus, om hem te mogen zien, te omhelzen, lief te hebben, uit hem te leven. En dat, omdat hij uw zoon is, door wie wij u mogen aanbidden en dienen. Drie enige God, we hebben het gezongen, u zij al de eer, oh dat ligt op de bodem van ons hart, Heer. En het smart ons tot in het diepst van onze ziel, dat we zo onder de maat leven, Heer. En dat we zo weinig vordering zien bij onszelf. En dat we zo vleeselijk zijn. En dat u toch zegt, in hem zijt gij volmaakt. O, wat een wonder, Heer. Geef dat wij dat wonder mogen leven. Maar ook dat we het laten zien. In onze handel en in onze wandel. Bewaart u ons als we vanavond nog onderweg naar huis gaan. Zegent u de gesprekken, wat heerlijk om met elkaar om te gaan, te spreken, elkaar te corrigeren, elkaar te wijzen op u en steeds weer het woord voor te houden. Heere, geef die nachtrust zoals we daarom gebeden hebben in de avondzang. En wees met uw gemeente, wereldwijd, ook in de verdrukking, in martelgangen, in doodsgevaren. U komst genaakt in. Maar de bruiloftzaal is nog niet vol. Er zijn nog plaatsen leeg. En daarom laat u ons als dienaren nog bij elkaar komen. Om die nodiging te laten uitgaan. Om hier toegerust te worden. Om ons werk weer te kunnen doen. Denk aan de studenten, heren, die ook onder ons zijn. Geef ze moed om te studeren. Rust u ze toe, heren. En geef dat ze in het geloof hun studie mogen volbrengen. Kan best moeilijk zijn, komt er straks een beroep en waar zal ik terechtkomen, wat zit er allemaal aan verbonden, in ieder geval het kruis, dat hebben we vanavond gehoord, maar dan wel met u, Heere, wil zo genade schenken, alleen om Jezus wil, amen. Broeders, er ligt nog een lijst hier met 5 mededelingen. Graag aandacht voor het volgende. Ten eerste, willen de broeders die vanavond vertrekken hun wedjes inleveren bij de uitgang?